Ik weet niet of dat mag op een katholieke podcast. Maar ik dacht, ja, het is toch een beetje zoals seks. Dat je denkt, je kunt dat niet aan mensen uitleggen.
Je moet het doen, ja. Maar, ja, ja.
Je merkt pas, als je ermee bezig bent, wat het met je kan doen. En dat is met Gregoriaanse zang ook.
Dit is een podcast van Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met Amici Cantus Gregoriani. Zie ook www.gregoriaansplatform.nl.
Ja, deze muziek, deze stemmen brengen je die niet direct in hogere sferen. Nou, mij wel in elk geval. We luisterden naar een klein fragment uit het Agnus Dei door het Gregoriaans Koor Utrecht. En de naam zegt het al, dit is dus Gregoriaans. Een eeuwenoude vorm van kerkmuziek, die je ook vandaag de dag nog in kerken kunt horen. En steeds vaker juist ook buiten kerken. Waar komt deze muziek vandaan? Waarom klinkt het zoals het klinkt? En moet je hier nou 5 jaar conservatorium voor gestudeerd hebben? Of kan iedereen eigenlijk Gregoriaans zingen? Mijn naam is Anton de Wit, ik ben hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad en in dit bijzondere podcast Drieluik praat ik met 2 deskundigen, beide muzici en vakdocenten, die u en mij ervan gaan overtuigen dat echt iedereen Gregoriaans kan zingen. En dat zijn Hanneke van der Ginten en Anthony Zielhorst, beide van harte welkom.
Dank je wel.
Ja, dus die vraag, maar even meteen aan het begin, die prangende vraag gesteld hebben. Hè. Kan iedereen echt Gregoriaans zingen?
Ja, dat denk ik wel. En het leuke is natuurlijk dat ik als vrouw nog steeds bijna elk concert dat wij geven de vraag krijg. Vrouwen, maar die zingen toch geen Gregoriaans? Gregoriaans
bestaat...
is toch alleen voor mannen?
Ja, is dat beeld bij mensen zo...
Ja, dat beeld was er, maar is er ook nog echt steeds. Dus ik moet nog steeds uitleggen dat weliswaar in de kerken altijd mannenkoren te horen zijn en waren. Er zijn nu ook wel gemengde koren te vinden her en der in parochies. Voor zover ze er nog zijn, moet ik eraan toevoegen. Maar dat het natuurlijk van het begin af aan ook altijd door vrouwen gezongen is in de kloosters.
Ja, zeker. Ja, ja.
Waar niemand ze publiek zag, want dat was binnen de kloostermuren. En zodra het Gregoriaans in de kerk klonk waar de gemeenschap bijeen was, dan waren het altijd alleen de mannen.
Ja, maar dus, ook iedere kloosterzuster kon Gregoriaans zingen.
Ja, ja. En het is, op een gegeven moment waren er veel meer vrouwenkloosters dan mannenkloosters. Dus je kunt wel zeggen dat het
misschien juist een vrouwen.
Juist, ook een vrouwending is. En het zou zonde zijn als vrouwen dachten, oh, Gregoriaans, dat is een mannending, dus daar kan ik sowieso niet... me niet bij aansluiten. Dus ik zeg van harte ja.
Van harte ja. Jij ook, Anthony?
Dat zeg ik ook, want in mijn jeugd, ik ging naar de kerk. En mijn vader die zong in het kerkkoor en die was zelfs voorzanger. Maar wij zongen natuurlijk als kerkgaars gewoon ook die antwoorden. En we zongen de vaste misdeden, de Kyrie en de Gloria. Dat zongen we in de kerk ook. Dus daaruit blijkt al dat die muziek natuurlijk voor iedereen geschikt is, al is niet het complete repertoire voor iedereen te doen. Want daar moet je dan wel moeite voor doen.
Dat kan dan. Wie dat aan de lijve wil ondervinden, die kan eind deze zomer in de laatste week van augustus terecht in de Abdij Koningshoeve. Daar vindt dan een 5-daagse internationale zomercursus Gregoriaans plaats voor deelnemers van alle niveaus. Jullie zijn er allebei als docent aan verbonden. Dus, maar daar komen we later nog uitgebreid op terug. Ik wil eerst even nader kennis maken met jullie beiden. Hanneke, jij bent oprichter en dirigent van de Gregoriaanse Vrouwenschola. Dus je zei het al, Votius Coelestis in Nijmegen. En tevens oprichter van het Gregoriaanse Instituut Nijmegen. Dat zeg ik goed zo? Dus even een heel, heel beknopte samenvatting. Je doet nog veel meer. Maar dat Gregoriaanse Instituut, wat is dat eigenlijk? Wat doet dat?
Misschien beginnen bij de vrouwenschool. Ja. Dat was heel leuk, want ik had nog helemaal niet zo heel weinig ervaring eigenlijk met het Gregoriaans. En toen hoorde ik Hans Leenders met een vrouwenkoortje zingen. En toen dacht ik, ik had ook nooit een vrouwenkoor Gregoriaans gehoord.
Nee, want wat is jouw achtergrond voor de...
Mijn achtergrond is, ik ben schoolmuzikus eigenlijk van huis uit. Ja. Dus ik ben afgestudeerd in Den Haag, schoolmuziek... mijn bijvak was hobo, dus ik was en ik ben eigenlijk vooral verder gegaan als koordirigent. Dus ja. Ik was al wel koordirigent, maar pas in 2006 zong ik en hoorde ik eigenlijk mijn eerste. Nee, niet hoorde ik, maar zong ik wel mijn eerste noten Gregoriaans. Dus,
ja, 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 ja.
Betrekkelijk dat laat eigenlijk.
Betrekkelijk
in
laat.
In mijn muzikale carrière, want toen
Wat sprak je daar dan toch zo in aan, te midden van alle muziek die je al kende?
Aanvankelijk eigenlijk niks.
Nee?
Nee, ik vond er niks aan. En,
dat is bijzonder.
En twee jaar later, want dit was een vast onderdeel van de Kurt Thomas cursus.
Ja.
Er begon de dag altijd voor iedereen plenair met een beetje Gregoriaanse zang. Ik had er niks mee. En twee jaar daarna, in 2008, ging ik samen met een vriendin. En die zei, kom, we melden ons ook aan voor het Gregoriaanse groepje dat 's middags ook nog een uurtje zingt, los van het alvaste programma. En toen zei ik, nou ja, ik deed dat alleen voor haar en je moest daar auditie voor doen. En ik kwam die auditie eigenlijk helemaal niet door. Dus nee. Toen zei ze, nou ja, je mag het wel vanmiddag proberen, maar als het niet gaat, dan gooi ik je er weer uit. En in de loop van die week dacht ik wel, oh, dit vind ik toch wel leuk. Toen mocht ik ook het slotconcert, wat stukjes dirigeren. En toen weet ik nog dat iemand anders tegen mij zei, volgens mij heb jij helemaal je draai gevonden in het Gregoriaans. En dat had ik zelf toen nog niet in de gaten. Maar dat bleek later wel zo te zijn.
Is het gewoon een acquired taste? Moet je het even aan de lijve ondervinden om het echt op waarde te schatten?
Ja, dat is echt het belangrijkste.
Ja.
Ja, dat is zo moeilijk uitleggen. Ja, ik liep hier naartoe en toen, ja, ik weet niet of dat mag op een katholieke podcast. Maar ik dacht, ja, het is toch een beetje zoals seks. Dat je denkt, ja, je kunt dat niet aan mensen uitleggen.
Je moet het doen, ja. Maar, ja, ja, ja.
Je merkt pas, als je ermee bezig bent, wat het met je kan doen. En dat is met Gregoriaanse zang ook zo. Als je dat zelf doet en voelt hoe ontzettend fijn dat is om te zingen. En dan die hele rijkdom van wat er nog meer aan vastzit, aan geschiedenis en aan liturgie en aan handschriften en aan dingen. Dat komt er dan nog allemaal bij, maar dat zelf ervaren is...
Echt een lijfelijke ervaring.
Ja, ik kan daar helemaal bij aansluiten. Ja. Dat in mijn geschiedenis is dat ik kwam uit een Gregoriaans nest. En in mijn studietijd kreeg ik Gregoriaans van Maurice Piren. Die hier om de hoek natuurlijk rechterkantus was in de Sint-Jan. Die gaf Gregoriaans. Mm-hmm. En mijn leraar, koordirectie was Jan Boogaerts. En Jan Boogaerts had een eigen Gregoriaanse school in Utrecht. En in 1998 stopte die daarmee. En toen zei iemand tegen mij, moet jij niet solliciteren? Want ik was een leerling van Jan. En dat heb ik gedaan. Terwijl ik dacht, ja, dat kan toch nooit interessant zijn. Om met Gregoriaans bezig te zijn. En je daar gewoon überhaupt een repetitie lang alleen maar Gregoriaans te doen.
Ja.
En toen werd ik dirigent. En toen bleek dat het ook een soort verslavend is. Dus dat is exact precies dezelfde ervaring die
het heeft iets verslavend, iets lijfelijks dus eigenlijk. Ja. Ja, en jij werkte 45 jaar lang in het muziekonderwijs. Je bent hoofdvakdocent schoolmuziek ook geweest aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Kennen jullie elkaar daarvan?
Hebben toevallig net dit weekend vroeg ik, zat jij eigenlijk bij mijn eindexamen, Anthony, toen ik mijn slotpresentatie gaf bij schoolmuziek in Den Haag. En wij concludeerden dat het wel zo moet zijn geweest, maar dat wij
ik heb daar geen actieve herinnering meer aan. Maar ze deden dan ongetwijfeld heel goed. Want in de meeste gevallen, mijn criterium was ook bij tentamens, houden ze me wakker.
Ja.
Dat is heel mooi. Ik heb in het conservatorium in Den Haag hebben we veel aan Gregoriaans kunnen doen. Er is natuurlijk een complete oude muziekafdeling waar gespecialiseerde op studie wordt gemaakt van de oude muziek.
Ja, en oude muziek ook zo oud. Want
mijn pleidooi is steeds geweest, jongens, er moet veel meer aandacht komen voor de achtergronden van het Gregoriaans. Daar zijn we ook een tijd mee bezig geweest, maar dat is op een gegeven moment toch niet gelukt. Omdat de voorkeur dan toch uitging naar de barokmuziek en misschien de renaissance. Maar daarvoor, dat was het toch een soort bijvak.
Want ik wou zeggen, als het gaat over oude muziek, ik luister veel naar de klassieke radiozender, maar dan is oude muziek bijna altijd Bach en later. Dat is barok.
Terwijl men dan vergeet dat, terwijl men dan vergeet dat de oorsprong, de basis van al van de hele westerse muziek, komt natuurlijk uit die traditie.
Ja, uit de Gregoriaans. Ja, daar gaan we dadelijk nog wat dieper op in, op die geschiedenis van het Gregoriaans. Maar nog heel even over jou, Anthony. Jij bent gepensioneerd dus. Hebben we aan het Koninklijke Conservatorium. Maar nog wel actief gebleven in de wereld van de muziek. Onder meer als voorzitter van de Amici Cantus Gregoriani. Wat is dat?
Ja, de Amici Gregoriani is een club die is opgericht in der tijd, toen mensen elkaar wilden ontmoeten om met elkaar Gregoriaans te doen, ja, te zingen. Te doen, hoor mij. Die club die organiseerde dus zangdagen waar verschillende mensen uit verschillende parochies en verschillende scholen als elkaar ontmoeten om dan met elkaar samen te zingen. Mm-hmm. En dat is een stichting geworden en de stichting organiseert nu inmiddels het ene jaar het Nederlands Gregoriaans Festival, mm-hmm, hier in Den Bosch en het andere jaar de internationale zomercursus. En nog andere activiteiten, maar dat is eigenlijk de core business van de stichting.
Ja. En met als bedoeling mensen enthousiast maken voor deze bijzondere vorm van muziek.
Enthousiast maken, het bevorderen van de studie van het Gregoriaans, het bevorderen van de uitvoering van het Gregoriaans. Kortom, alles wat nodig is om het Gregoriaans levend te houden.
Over die zomercursus, daar komen we nog over te spreken in een volgende aflevering. Ik wil toch nog eventjes die in vogelvlucht door die geschiedenis van het Gregoriaans zijn. We hebben te weinig tijd om daar echt heel diep over op in te gaan, maar toch voor mensen die het niet kennen. Gregoriaans, dat draagt de naam van paus Gregorius de Grote. Ja. Maar ik heb ergens gelezen dat die paus waarschijnlijk nooit een noot Gregoriaans heeft gecomponeerd of gezongen. Hoe zit dat precies? Als we naar die vroegste geschiedenis kijken.
Ja, maar Anton, sommige verhalen zijn te mooi om te factchecken.
Ja, dat is waar. Ja, die moet je dus niet dood factchecken.
Die prachtige legende van altijd als ik een kerk binnenkom, ga ik eerst op zoek, zeker als er glas- en loodramen zijn, van naar de heilige met de duif op zijn schouder of de duif aan zijn rechteroor vliegend in de lucht, maar met zijn snavel dicht bij dat oor van...
En dat is dan Gregorius.
En dan weet je, dit is Gregorius, want die kreeg natuurlijk door de Heilige Geest zelf...
Ja, het ingefluisterd of ingezongen, de noten van...
De dingen. En dan zie je hem vaak met een veer in zijn hand, met een groot boek of met een boek in zijn hand. Ja. Want hij schrijft direct wat hij in zijn oor ingefluisterd krijgt door de Heilige Geest, schrijft hij in notenschrift op in het boek, zodat wij nog steeds dat Gregoriaans, dat rechtstreeks van de Heilige Geest, door de Heilige Geest is ingegeven, nu nog kunnen uitvoeren na al die eeuwen.
Ja, dit gaan we
dus
inderdaad
dit is
niet.
Zo'n mooi verhaal.
Dit gaan we niet factchecken. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Maar op dat moment, want moet ik het zo zien dat het eigenlijk dat hij het geuniformiseerd heeft of dat het in die periode?
Nee. Eigenlijk is het gewoon klopt het helemaal niet.
Nee, daar hebben we toch nog gefactcheckt.
Het enige wat we van paus Gregorius kunnen zeggen is dat hij de liturgie begin heeft gemaakt met het ordenen van de liturgie.
Ja.
En het kerkelijk jaar. Om die kwaliteit en om die verdiensten heeft men de muziek dus ook naar hem genoemd.
Ja. En wat het mooie is natuurlijk, als je dan toch met een blik achteraf kijkt, is dat het idee dat het Gregoriaans genoteerd werd in de tijd van paus Gregorius, dat nooit kan kloppen. Want toen werd er nog helemaal niks op papier gezet. Gregoriaans is natuurlijk een mondeling overgeleverd. En is pas veel later is dat de vroegste notaties die komen uit de tiende eeuw. Dus.
Uit de tiende eeuw pas, ja. Maar al in de eeuwen daarvoor was er wel een praktijk die waarschijnlijk lijkt op wat we nu nog steeds herkennen als Gregoriaans.
Ja. En dat uniformeren, wat Gregorius heeft ingezet, is eigenlijk door Karel de Grote min of meer doorgezet. Niet zozeer vanwege liturgische of religieuze overwegingen, maar gewoon om unificering van zijn rijk. Dus hij heeft ernaar gestreefd om in ieder geval ervoor te zorgen dat er binnen het rijk op eenzelfde manier de liturgie werd gevierd, zeg maar. En in die periode een prachtige boek van Hélène Olténius.
Ja,
Tussen hemel en
tussen
aarde.
Hemel en aarde, ja, mooi
dat,
boek. Ja.
Dat als je het echt wilt weten van hoe het waarschijnlijk geweest is, dan moet je dat boek lezen.
Dus zij beschrijft, als ik me goed herinner, ik heb dat boek ook gelezen, zij beschrijft dat het ook uit de psalmrecitatieven ook van de Joodse traditie kwam, rond het Middellandse Zeegebied heel veel verschillende lokale vormen. Dus het was wel een heel divers en veelkleurig iets, toch?
Ja, dat is eigenlijk een beetje van voor de tijd dat we het Gregoriaans.
Ja, zeg maar. Precies.
Dus al die verschillende dialecten waarvan een heel groot deel verloren is gegaan, juist door de goede man Karel de Grote. Door uniformisering is er ook heel veel verloren gegaan.
Is er veel van
en dat is dus ook omdat het nog niet opgeschreven werd toen. Hè, want dan zitten we toch zo rond het jaar 800. Doordat het toen nog niet genoteerd was, is dat ook nu bijna niet meer te achterhalen wat... Hoe al die diverse dialecten in de verschillende windstreken geklonken hebben.
Nee.
Maar godzijdank kunnen we wel zeggen, is het later, wat we nu dan Gregoriaans noemen, wel opgeschreven.
Maar het is in hoge mate een soort van historische reconstructie dus eigenlijk.
Zoals zij het nu zingen.
Ja.
Ja, dat is zeker zo. Want kijk, wat men ging doen op een gegeven moment is de teksten opschrijven.
Ja.
Dus de teksten werden wel geschreven. En op een gegeven moment heeft men geheugensteuntjes is men gaan noteren boven die teksten om melodische wendingen vast te leggen.
Ja.
En dat is dan het eerste begin van de ontwikkeling van de muzieknotatie. En dat speelt zich in die periode af. Dus laat ik zeggen, de 9e eeuw, 10e eeuw. En zoals wij het nu doen, is inderdaad op basis van een 19e eeuwse reconstructie die door de monniken van Solem en door de Benedictijnen in Solem echt monnikenwerk is uitgevoerd. Al die handschriften die er in de loop van de tijd waren ontstaan, heeft men de grootste gemeente delen of de kleinste gemeente geveelvoud, het is maar van welke kant je het aanvliegt, heeft men geprobeerd in enorme tabellen al die handschriften te vergelijken en zeiden, oh, zo zou het wel geweest moeten zijn.
Ja, ja,
tegenwoordig zeggen we, nee, we gaan in die handschriften zelf. Want op de ene plek hebben ze het zo gezongen en op de andere plek hebben ze het anders gezongen. En dat maakt dat we nu, anno 2026-27, dat we eigenlijk heel gevarieerd repertoire kunnen zingen, omdat we een boek, een handschrift uit Zwitserland op een andere manier interpreteren dan handschrift uit Spanje.
Ja, dus er is wel ook heel veel monnikenwerk gedaan, maar ook steeds gedetailleerder en veel meer over bekend. Nu zei jij aan het begin, Hanneke, dat het in de tijd in kloosters klonk. Als ik nou in de middeleeuwen een kerk binnenliep, hoorde ik Gregoriaans of was dat echt voorbehouden aan de kloosterlingen?
Nee, je hoorde wel zeker Gregoriaans. Ja.
Ja? Ja. Het was ook in de gewone kerken bij gewone gelovigen.
Ja, en je hebt dus, wij maken ook vaak, als je repertoire uitzoekt, dan heb je ook altijd de tweedeling van, dit is echt repertoire, dat komt uit de kloosters, dat zijn de getijden, die natuurlijk allemaal gezongen werden. En dat is vooral dat psalmodiëren, waar je het net over hebt. Hè, dus psalmen zingen op op eigenlijk één toon, met een paar wendingen. Dus dat was eigenlijk de kern van de kloosterzang. En daarna de misgezangen, waaraan je ook kan zien dat iets feestelijker is, want die zijn ook veel rijker versierd, veel uitbundiger. En dat is eigenlijk je hebt die twee verschillende soorten van repertoire.
En toch, dus het is op een goed moment een soort van de standaard gemaakt van de Romeinse liturgie. Dit is onze muziek voor als Rooms-Katholieke kerk. Maar toch lijkt het steeds ook weer op de achtergrond te verdwijnen in de geschiedenis. Of zie ik dat nou verkeerd? Het idee dat het in de middeleeuwen is achtergebleven en dat we in de renaissance veel meer polyfone, meer stemmige muziek gingen maken en dat Gregoriaans een beetje vergeten werd? Of is dat een verkeerd beeld wat ik heb?
Ik denk dat het nooit vergeten is, maar het is wel in de loop der eeuwen veranderd. Dus die hele rijkdom die we nu ook aan het terugvinden zijn op basis van historisch onderzoek, in de hele rijkdom van die gezangen, die is ook langzaam een beetje afgevlakt. Dus het vandaar ook de naam plain chant. Hè? Dus een beetje de vlakken. Dus het is allemaal, dat hele repertoire is heel erg aan verandering onderhevig geweest. En ook juist omdat die meerstemmige muziek opkwam. En die is, je moet je voorstellen dat er een Gregoriaanse melodie was. En dat de eerste meerstemmigheid was gewoon, we doen daar een parallelle melodie.
Ja,
we
variëren daarop.
We doen een octaaf hoger, een kwint hoger en een kwart erboven, een kwint eronder. En we laten die melodie parallel meelopen. En weet je wat ook leuk is? Dat was toch de eerste meerstemmigheid. We nemen die Gregoriaanse melodie en dan maken we er iets tegenin. En zo is natuurlijk dat hele renaissance repertoire is schatplichtig aan het Gregoriaans. En van daaruit natuurlijk de hele doorontwikkeling van de westerse muziek. Maar daardoor werd het Gregoriaans zelf... daar ging dus juist die hele... dat genuanceerde van het Gregoriaans ging wel daaraan ten koste van kijk, als het meer stemmig wordt, dan heb je andere dat vereist, daar heb je andere eisen aan dan als je eenstemmig kan zingen, dan kun je de ritmiek daarvan is anders.
Ja, precies. Ja.
En de muzikale smaak ontwikkelt zich dan natuurlijk ook in al die eeuwen. En wat men dus ook ging doen, is die oude melodie ging men dus ook aanpassen. Van dat kan helemaal niet zo. En er is bijvoorbeeld in Frankrijk in de 17e eeuw prachtig Gregoriaans. Maar het slaat helemaal nergens op. Althans, als je terugkijkt naar wat de bronnen zeggen. Het is echt Franse muziek geworden met versieringen en de hele
afbraak.
En er moet een orgel onder. En zo heeft elke periode heeft zijn eigen soort van Gregoriaans. En pas in de 19e eeuw, toen we überhaupt weer belangstelling kregen in het algemeen voor de middeleeuwen en de oudheid en hoe het geweest is, toen heeft men gezegd, wacht even, we moeten ons weer heroriënteren op de bronnen.
Van hoe is het ooit geweest?
Hoe is het ooit geweest? En dat gaan we weer naar boven halen.
Ja. En wat is dan het unieke aan het Gregoriaans in vergelijking met alle variaties en afgeleide stromen?
Ja, voor mij is het unieke van het Gregoriaans is dat het helpt om de tekst die je zingt, om die op een ander niveau te ervaren. Dus eigenlijk is het transcendente muziek.
Ja, biddende muziek.
Het is biddende muziek. Het helpt je, het tilt je boven jezelf uit.
Ja, ja.
Het is natuurlijk bedoeld om die gewijde teksten meer cachet te geven, om contact te maken met de Allerhoogste. Dat gevoel zit erachter. En dat ervaar je ook als je het zingt en ook zeker als je ernaar luistert. Vroeger was dat ook zo'n programma. Hier, daar word ik stil van.
Oh ja.
Snap je? En dat is wel iets wat Gregoriaans bij de meeste mensen althans teweeg brengt.
Ja, absoluut. Maar waarom horen we het dan eigenlijk zo weinig in onze kerken vandaag de dag? Dat is dan de vraag.
Ja.
In de kerken sterft het uit.
In de kerken sterft het uit, hoewel...
Heel letterlijk.
Ja, maar het heeft ook te maken met überhaupt de teruggang in kerkbezoek. Het feit dat de generatie die het bij wijze van spreken van kindsbeen af heeft meegekregen, dat die langzamerhand ook overlijdt. Dus daarom doen we ook ons best om dat gegeven als leven te houden. En het heeft ook te maken met hoe men in de kerk, zowel de priesters, voorgangers als ook degene die überhaupt met liturgie bezig zijn, hoe men liturgie wenst te ervaren of wenst uit te...
Ja, maar het is natuurlijk ook echt beleid geweest na het Tweede Vaticaans Concilie om gewoon in de volkstaal en hopt al dat oude Gregoriaans, dat gooien we eruit. We gaan, toen de volkstaal bovenkwam en natuurlijk dat hele repertoire, dat hele zangrepertoire is natuurlijk in één klap eigenlijk toen veranderd.
Ja.
En er waren nog maar... Hoewel natuurlijk het officieel nog steeds de taal van de kerk, de Latijn de taal van de kerk en Gregoriaans ook de zang van de kerk is gebleven, is dat in praktijk natuurlijk steeds minder geworden.
Is dat heel snel toen geërodeerd. Ja. Maar je zou zeggen, de laatste jaren lijkt er wel ook een herwaardering. Jongeren die naar de kerk gaan, die vinden juist die mystiek van de oude muziek mooi.
Ik weet niet of de jongeren die nu terugkeren naar de kerk, of die nog binding hebben met het Gregoriaans, eerlijk gezegd. En wat je vooral ziet, is denk ik dat Gregoriaans buiten de kerk heel erg populair is.
Het is vaker op een concertzaal.
Misschien dan toch even terugkomen op jouw eerste vraag van het Gregoriaans Instituut Nijmegen.
Oh ja, die hadden we ook nog.
Hadden we nog open liggen, dus ik popel nog wel een beetje om daar wat over te vertellen. Dat ik gewoon merk dat het heel leuk is om te zien dat heel veel mensen die mij mail sturen van ik heb nog nooit Gregoriaans gezongen, maar kan ik iets doen? Of wat moet ik doen om bij jullie wat te doen? Zeg ik, maar daar ben ik voor opgericht. Juist om mensen, om laagdrempelig. Want ik had mijn eigen vrouwenschola toen in 2017 inmiddels al 7 jaar. En ik merkte, daar wil ik gewoon een bepaald niveau handhaven. Daar kan ik niet iedereen toelaten. Dus daar moet ik ook als mensen zich aanmelden, stemtesten doen en zeggen, Maar dan kon ik ze nergens onderbrengen. Want dan moest ik alleen maar zeggen, ja, je kan niet bij mij terecht, want je bent gewoon net, heb je niet het niveau wat ik vereis. Mm-hmm. En vanuit het Gregoriaans Instituut was dat wat ik wilde, van laagdrempelig. Kom maar, iedereen is welkom. We zingen met... Vandaar het is ook de Gregoriaanse kring, heb ik daar opgericht. In navolging van wat al in Utrecht was. Maar iedereen die wil, die kan bij mij of een middag een zangworkshop komen doen, of zich aansluiten één keer in de maand bij de Gregoriaanse kring. We zingen, ik kijk een beetje naar het globale niveau. Wat kunnen we aan? Sommigen mm-hmm. hebben wat meer nodig. Die mogen dan, die kunnen zich dan ook wat meer verdiepen. En daar is ontzettend veel belangstelling voor.
Ja, typisch. Ja.
Overigens, de Gregoriaanse kring, jaren geleden, 10 jaar geleden in Utrecht begonnen. Als idee, zoals Hanneke zegt, 1 keer in de maand komen mensen bij elkaar om met elkaar Gregoriaans te zingen. En dat is het. Niet voor in viering of voor een concert. Met elkaar genieten van het doen. Inmiddels zijn er 12 plekken in Nederland waar het gebeurt. Ja. Waar mensen dus elke maand elkaar ontmoeten om Gregoriaans te zingen.
Ja, maar er zit toch dus eigenlijk een ironie in dat dit ooit, zou je kunnen zeggen, dus het standaard repertoire van iedere kerk was. En je nu het... Zoiets het elkaar moet vinden met liefhebbers.
Wij met Gregoriaanse Kerk Utrecht zingen we nog ook in de liturgie. Dus er zijn priesters die dat nog heel fijn vinden om te doen. Ja. En dan doen we dat met priesters. En mensen ervaren dat dus ook als heel prettig. Dus dan zingt de priester ook, dan zingt hij ook op privatie. En dan heb je op alle niveaus heb je waar het Gregoriaans klinkt. Mensen kunnen meezingen, mensen kunnen voelen zich daar dan ook wel weer in thuis.
Ja, ja.
Ja, maar wat leuk is ook, Anton, wat je dus merkt, ik ben begonnen dan met zangworkshops en van daaruit dacht ik, ja, maar ik heb eigenlijk ook theoretisch nog wel dingen te vertellen. Het is ook leuk dat, dus ik doe ook wel wat studie met degene die daar belangstelling voor hebben. Maar op een gegeven moment was dan ook de vraag van, goh, 1 keer in de maand die kring, Hanneke, kunnen we niet wat meer doen? En vanuit de kerk, waar ik als kerkmuzikus, als dirigent heel lang verbonden was, wilden ze eigenlijk Gregoriaanse vespers gaan organiseren. Dus 1 en 1 was 2. Mijn zangers wilden graag meer doen. Vanuit de kerk wilden ze graag vespers. Dus ik ben daar ook begonnen met het maandelijkse zingen van de vespers. En het leuke is, voor mijn zangers, die vinden het dus, dat is echt een heel, dat is dus het liturgische, de getijdengebed van wat uit de kloosters komt. Ik vraag nooit aan mijn zangers wat hun achtergrond is, of ze kerkelijke binding hebben of ze katholieke achtergrond. Nee. Dat maakt helemaal niet uit. En dat is dus fantastisch om te doen, dat wij eigenlijk een heel mooie liturgie daar van 1/2 uur elke maand neerzetten. En dat in de kerk ook kerkvolk zit, dat van alle kanten komt. Dus ik weet, mijn zwager zit daar elke maand, die eigenlijk echt helemaal niks meer met de kerk heeft. En ook daar vroeger nooit een stap wilde zetten eigenlijk meer. Maar die gaat daar zitten en die zet heerlijk 1/2 uur meditatie. En er zijn andere mensen, die komen daar echt om te vieren. En dat kan allemaal. Dus wat ik merk is dat de strakke kaders die we eerst hadden van, ja, maar als je dit bent, dan doe je het zo. En dan vind je dit en dan geloof je dit. En dan moet het allemaal zo. Dat een beetje losgelaten wordt en dat ieder met zijn eigen intentie deze zang kan zingen en met zijn eigen achtergrond. Dus er zijn mensen die zingen juist van, ja, ik ken het nog van vroeger en ik vind het heerlijk om dat weer te doen. En er zijn juist mensen die zeggen, ja, ik heb het nog nooit gehoord, maar ik kwam het toevallig tegen en het leek mij leuk om eens te proberen. Dus die veelkleurigheid binnen de Gregoriaanse zang, ik vind dat zelf een verrijking, dat het... Want het is prachtig om het in de liturgie te doen.
Ja,
En sommige mensen houden dus... Ik heb soms ook moeten verdedigen dat het ook buiten de liturgie ook heel mooi kan zijn. Want ik denk juist dat het zo mooi is dat allemaal kan nu.
Ja, en
dat het een ook niet minder is dan het ander. Het gekke is wat je ziet, dat met de barokmuziek of met al die sacrale stukken die uit hun verband zijn gehaald van het kerkelijke, van het liturgische.
Dus de Matthäus Passion.
De Matthäus Passion die je nu ergens kan doen met een flinke uitgebreide lunch tussendoor. Dat is het ene uit. Maar dat voor het Gregoriaans altijd nog een beetje zo was van, ja, maar dat kan toch niet, dat hoort toch thuis in de liturgie, dat kun je toch niet loskoppelen. Terwijl ik denk, andere muziek heeft die stap gezet naar de concertzaal. En met het Gregoriaans kan dat ook zonder, en dat wil ik wel even benadrukken, zonder de spiritualiteit van deze zang of de diepgang van de zang of dat ervaren van gezongen woord,
ja.
Zonder dat los te laten.
Ja, want Anthony zei al, het is biddende muziek. Gaat, en dat hoort
er. Maar bidden kan op een heel veel manieren. Oh, en ik ga niet bepalen voor mijn zangers hoe zij dit moeten. Maar ik zeg altijd wel, als ik met je bent met die teksten bezig, kan niet anders. En ik als wij zingen Hoc Corpus, dit is mijn lichaam, hè? De consecratiewoorden die in een prachtige communio staan, in een prachtige zang dat tijdens communie gezongen wordt. Dan zeg ik, ja, maar jullie moeten wel voelen. Je hoeft het niet te geloven, maar je moet wel voelen wat je hier aan het zingen. Je moet begrijpen een ontzettend diepe, doorleefde tekst je nu aan het zingen bent.
Ja,
en
dat
is prachtig. En iedereen heeft daar gevoel voor. Iedereen die wij zijn van in ons mens zijn wij natuurlijk, hebben wij spirituele gevoelens.
Ja, zelfs al is iedereen de kerk uitgelopen, bij wijze van spreken.
Dat heeft hij helemaal. Volgens mij staat dat totaal. Dus iedereen heeft dat van binnen. Die kun je dat aanboren.
Ja, één ding daar nog aan toevoegen, want eigenlijk, ik ben het hartgrondig met Hanneke eens. Mm-hmm. Want wij ervaren dat bijvoorbeeld als we met Gregoriaans Koor de Donkere Metten zingen in de Goede Week voor Pasen. En dat in die hele diepe teksten die over het lijden van Christus gaan, die kun je niet zingen zonder dat je realiseert wat daar waar je het over hebt. Dus dat is. En mensen komen daar naartoe en lopen de kerk in en uit en zeggen: oh, wat is dit heerlijk.
Ja, maar dus jullie pleiten voor een herwaardering daarvan. Daar hebben jullie ook een aanbod voor in de muzikale vorming. Hè? Dus die zomercursus waar we het in de volgende aflevering uitgebreider over gaan hebben. Maar als ik het zo hoor, heb je ook een theologische vorming erbij nodig. Valt dat wel mee?
Nou, als dirigent moet je wel weten waar je het over hebt. Ja. Zeker. En je moet ook weten welke plek in de liturgie dat gezang inneemt. Ja. Dus er wordt van dirigenten die met de Gregoriaans bezig zijn, ook qua achtergrond wel het nodige gevraagd.
Ja, ja.
Maar tegelijkertijd, die muziek zelf reikt ook nog zoveel aan.
Ja, en ik heb ook echt ervaren, ik heb jarenlang een van mijn koorleden, die hebben ook allemaal een verschillende achtergrond. En eentje zei, ik leg de teksten uit en ik zeg er wat over. En er was ook iemand die zei, ja, weet je, het komt bij mij ook binnen zonder dat ik daar. Dus ik vind het prima om te weten, maar voor mij is die zang al genoeg. Ja. En je hoeft niet per se. Dus ik denk dat ook heel waar is. Dat je natuurlijk als dirigent moet je het weten en moet je het kunnen voelen en overdragen. Maar zodra ik het overdraag, ontvangt een zanger dat en hoeft die dat niet dat werk opnieuw te doen. Of hoeft die ook niet. Dus dat gaat rechtstreeks. Dat is een rechtstreekse verbinding. Zonder dat daar heel veel kennis of weten.
Nee, maar dat is toch, als je als klein kind in een kerk komt, dan snap je er helemaal niks van wat gezegd of gezongen wordt. En kan het je ook raken, toch? Dus dat is het precies.
Dus het hoeft je niet. Dus je hoeft daar helemaal niet. Daarom zeg ik echt iedereen. Nou ja, je begon je. De eerste vraag was: kan iedereen het zingen? Ook op dat vlak kan iedereen het zingen. Jij hoeft niet.
Je hoeft niet te snappen wat er.
Nee, je hoeft het niet te snappen, maar je hoeft ook niks met kerk te hebben.
Nee.
En dan toch doet het zijn werk.
Dat is
een beetje, de genade Gods. Die is er gewoon.
Die is er. Maar andersom zou je wel kunnen zeggen: zou die kerk toch iets meer met het Gregoriaans mogen hebben? Het is zo'n schat. Maar, ik heb voor Katholiek Nieuwsblad een interview met Herman Vinkers gehouden. Die natuurlijk veel heeft betekend voor de popularisering van het Gregoriaans. En die zei ook, die katholieke kerk zit op een schat en ze hebben het niet in de gaten. Het wordt zo eigenlijk zo slecht mee omgegaan. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, maar er is ook gewoon heel veel. Ik merk dat heel veel juist oudere mensen de bagage hebben van ik wil daar nooit meer iets mee te maken hebben.
Ja, ja.
Maar ze willen wel Gregoriaans.
Dus het is ook, ook wel wat trauma. Om dat woord toch maar even te gebruiken in de zang. Voor mensen die daar toch ook hele slechte herinneringen aan hebben.
Ja, natuurlijk. Ja.
Omdat die muziek, de klank van die muziek wordt gekoppeld aan een bepaalde periode van het instituut.
Ja.
En,
maar goed, jongere generaties hebben die bagage natuurlijk minder.
Maar daarom was het ook zo heerlijk om met vrouwen te beginnen. Want ja. Van de vrouw heb ik heb nooit, er was nooit een vrouw die had ik mijn enige ervaring. Ja, hooguit van mijn vader zong het. Maar nooit van huizen. Dus vrouwen zijn daarin ook. Dat was dan ook weer een voordeel. Echt. Die zijn daar minder beladen.
Nou ja, goed. Tijd voor een herwaardering. Daar is een aanbod voor. We hebben het al gezegd. Eind augustus, om precies te zijn, van 24 tot en met 28 augustus... vindt in de abdij Koningshoeve vlakbij Tilburg... een vijfdaagse internationale zomercursus Gregoriaans plaats. Luisteraars, als je nou denkt, dit wil ik ook wel. Voel je vrij, ga je aanmelden. Dat kan via www.gregoriaansplatform.nl. Dank voor nu en wij praten in een volgende aflevering verder over die zomercursus.
Nou, dankjewel. Heel graag gedaan.
Ja.
Dit was een podcast van Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met Amici Cantus Gregoriani. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je via jouw podcastplatform of ga naar kn.nl/podcast.